Welkom bij Saint, de podcast van IT-kennisvereniging SAI over de nieuwigheden in technologie. Dit is aflevering 39, vakantie gepland, niet voor het IT-personeel. Mijn naam is Mark Vaal, voorzitter.
En ik ben Stefan den Broeke, secretaris. En ook wij nemen geen vakantie.
Nee, helaas niet. Dag Seppe, het is weer een periode geweest om u tegen te zeggen.
Ja, inderdaad. Hopelijk wel wat vakantie genomen. Het voelt langer aan als een maand, als je ziet wat we allemaal hebben gezien de afgelopen 30 dagen.
Het is weerom fascinerend om op te merken dat technologie zo'n impact heeft op mensen. Dat is toch iets dat mij opvalt.
Wereldwijd en voor iedereen. Dat was eigenlijk een beetje de samenvatting, hè?
Ja, dus CrowdStrike, een bedrijf dat bij veel mensen onbekend is, omdat het eigenlijk een business-to-business bedrijf is. Het werkt vooral in de beveiliging van systemen op een innovatieve manier. Zij waren een van de eersten die werken op basis van gedrag in plaats van op signatures. Ja. Wat betekent dat je minder updates moet doen en dat het zich meer aanpast.
Proactiever, sneller, ja, inderdaad.
En ik moet zeggen, ik werk toevallig in een organisatie waar we al meer dan 5 jaar met CrowdStrike werken. En 5 jaar geleden hebben ze iets gelijkaardigs voor gehad, maar toen waren ze veel kleiner in schaal. En hebben ze ook zo'n frats voor gehad, waarbij dat ze een fout maken in een applicatie pushen en heel wat problemen waren met alle systemen die CrowdStrike gebruikten. En dan hebben we beslist in ons bedrijf, Seppe, om altijd standaard in de settings te gebruiken, dat we altijd de CrowdStrike laatste versie -1 gebruiken. Zodat we, als ze een fout maken in een versie, we nooit daarmee te maken hebben. Helaas.
Goeie keuze.
Heel slim. Verstandig. Hè? Je wacht gewoon, want de updates gebeuren dagelijks en wekelijks. Dus zo'n grote impact heeft het niet. Maar je kan de eerste schok overleven. Helaas. Wat is er recent gebeurd? Een update op een microbasis. Dus geen echte update van de applicatie van CrowdStrike, maar een update in een onderdeel. En ja, Seppe, helaas, waarschijnlijk heeft iemand een slechte dag gehad of het testen niet goed uitgevoerd.
Ik denk dat vooral veel klanten een slechte dag hebben gehad.
Maar inderdaad, ik denk heel veel bedrijven die CrowdStrike gebruiken, hebben enorme problemen gehad. Je kon bijna volg de zon volgen, want het is eerst uitgerold in Oceanië, dus in Nieuw-Zeeland, Australië. Daar zijn de eerste problemen gemeld geweest. Dat zagen we echt letterlijk binnenkomen in de helpdesk. En dan schoof het zo door naar Japan, China, Azië, zo naar het Midden-Oosten en zo naar Europa. En het heeft geduurd tot het in Europa was, eer men door had van, we moeten een tegenmaatregel treffen. De mensen die toen live waren of aanlogden, hadden prijs. Alle systemen vloepten eruit. Het is tot in Amerika doorgelopen, met de eerste Amerikaan die al op Europees of Aziatisch niveau werken. Die hadden ook prijs. En pas in de namiddag hebben ze gezegd van, we hebben het teruggetrokken. En toen hebben we, ik heb zelf ook ingelogd nadien, want ik was afwezig. En dan had ik geen probleem. Maar de mensen die live waren tijdens die audit, die hingen eraan. Die hebben een blue screen of death gehad. Dus die kregen een blauw scherm en het bleef hangen. En dat is natuurlijk verschrikkelijk. Hè?
Ja, veel uitleg moeten we er waarschijnlijk niet bij geven, maar Bluescreen, dit is software dat toegang heeft tot de diepste krochten van Windows, zeg maar. Eerder hebben ze trouwens ook al voor gehad een gelijkaardige stoot met Linux-systemen, maar daar is CrowdStrike minder populair, want dat zijn toch voornamelijk andere soorten van serversystemen. Dus ja, met een update, crash, en dan, Windows is vrij robuust, maar van het moment dat je dicht bij de kernel zit en er gaat daar iets mis, dan zie je wel natuurlijk die fameuze blue screen. En dan kom je in een bootloop terecht, hè. En het nadeel daarvan is, hetgene wat die bedrijven, of de meeste bedrijven, ook gebruiken, want in de loop van de dag kwam er dan advisory statements van Microsoft, van als je in safe mode start en je verwijdert dit en dit bestand, dan is het wel opgelost. Maar ja, eerst en vooral, starten in safe mode, allemaal goed en wel. Wilt dat dan zeggen dat wij fysiek al de devices 1 per 1 moeten accessen? Kunnen we dat niet vermijden? En 2, op heel veel van die toestellen staat er ook BitLocker. Ja. Dan mogen die recovery keys beginnen zoeken. Hè? Die zitten dan ergens in Active Directory en daar staat ook CrowdStrike op. Ja dan is dat een vrijdag dan om niet te vergeten. Dan.
Nee, klopt. Bij ons is dat ook het geval. Dus BitLocker en onze helpdesk is letterlijk overrompeld geweest door duizenden collega's die dus vastzaten, BitLocker key nodig hadden om te herstarten. Dus voor IT-helpdesken wereldwijd is het een zeer intense periode geweest. En het
en
was
het
echt
moest weer op een
fysiek, hè?
vrijdag gebeuren, hè? Het moest
Uiteraard,
weer op een vrijdag.
uiteraard.
Ja.
Uiteraard, Seppe, op een vrijdag. Dus iemand
wanneer
heeft...
gaan we updaten? Op vrijdag, hè, jongens.
Tuurlijk. Dus er zijn, ik heb gehoord van mensen, ook in onze organisatie, die dus ja, dag en nacht doorgewerkt hebben, zaterdag, zondag.
Ja.
Kleine breaks van 4 uur en doorwerken om mensen te helpen, depaneren. Want ja, als je vast zit, zit je vast. Je kan niks meer doen. Er is geen schade gebeurd. Maar...
Een leuke die ik ook zag voorbij komen van een aantal bedrijven die aan het posten waren op Reddit die vrijdag en zo. Ja, allemaal leuk en wel, maar wij zitten met remote IT. Mm-hmm. Dus fysieke toegang tot die devices.
Nee,
ja,
klopt.
Sure, maar...
Ja. Nee, klopt. Enige lichtpuntje voor de Mac-users, die hadden geen last. En de Linux-users
nee,
ook niet.
Ja,
die hadden
dit
dus
keer
wel
niet.
Dit keer geluk. Want in ja. principe... CrowdStrike draait ook op Linux en ook mm-hmm. op Mac. Dus het ja. moet echt een fout geweest zijn die echt heel specifiek Windows was. Uiteraard keek iedereen naar Microsoft eerst, logisch, maar Microsoft zei, nee, het zijn wij niet. Het is...
Oh, die waren er als de kippen bij.
Ja, 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 die waren heel snel bij hun ja. communicatie van, not us, wij zijn het ja. niet. Maar het is inderdaad wel ja, een dure grap geweest. En als je ziet de beelden van... luchthavens, ziekenhuizen.
Ja, ziekenhuizen. Ja, dat ding zelfs draait op een computer die met een MRI-machine verbonden is.
Ja.
Ik ga heel eerlijk zijn, het riep bij mij ook wel wat vragen op in de zin van, ja, moet je zo'n devices überhaupt met de rest van je bedrijfsnetwerk koppelen? En, maar ja, tegenwoordig, daar draait natuurlijk ook allemaal software op en dit en dat. Maar zo zie je toch maar hoe interconnected heel die boel is, hè.
Wel, dan niet alleen Seppen, maar ook het feit dat CrowdStrike als business-to-business software, want als individu kan je CrowdStrike eigenlijk niet kopen,
ja,
ga je ook niet vinden.
Aan, hè? Ja.
Daar hebben ze niks aan. En het is ook, ze doen er ook geen marketing voor. Zij doen wel wat reclame op
ja.
Formule 1-auto's en dergelijke, maar dat is eigenlijk meer voor de bedrijven, eerder dan voor individuele particulieren. Maar voor ja. kleine KMO's, grote bedrijven, die kunnen CrowdStrike kopen. En dus die, wat mij verbaasd was, dat echt wel... een heel grote markt heeft met hey, miljarden computers.
Is ook een bedrijf die... dat enorm snel is gegroeid.
Ja, inderdaad.
En dat verhaal achter die CEO, of die zijn biografie, is ook best wel interessant. Die gaat al een tijdje rond. Die zat denk ik eerst bij McAfee en die heeft ook een vrij populair boek gepubliceerd, al eind de jaren 90, Hacking Exposed, dat hier ergens trouwens bij mij op de kast ligt, zelfs nog ook gekocht. En dan is die beginnen bedrijfjes op te richten en dan daarvan is aan CrowdStrike gekomen en die is aan een enorm razendsnel tempo VC capital beginnen aantrekken en in een paar jaar tijd zijn die uitgegroeid van een vrij kleine speler, zoals dat je zegt, tot een monsterbedrijf, hè, in de cybersecurity sector. Dus
ja, en het is vooral ook, Seppe, wat heel veel belletjes heeft doen rinkelen, is heel veel mensen hebben gezegd van, het is geen aanval. Oké, okay, positief,
ja,
het is geen aanval.
Klopt.
Het is een menselijke fout, 2. En 3,
ja.
de impact naar heel uw keten is gigantisch geweest. Dus de impact van externe bedrijven, ongeacht wat ze doen, of dat nu beveiligingsbedrijven zijn, of bedrijven die software leveren of diensten leveren, maar de impact van externen, organisaties op een interne organisatie, die afhankelijkheid is gigantisch, wordt niet over nagedacht. Ja, we kijken wel een keer, het is een betrouwbaar bedrijf, heel professioneel. CrowdStrike is een heel professionele tool.
Vink
alles
bedrijf. Af, certified dit, compliant
certified
dat.
Dit, ja, ja, alles doet. Maar het is één menselijke fout die ervoor zorgt, één klein fileke dat door de maas van het net is geglipt, en dat zorgt voor gigantische impact.
Ja, nu, die door de mazen van het net... De pundits, zeker op X, trouwens ook een heerlijk effect, hoe snel dat er zogezegde techneuten op X begonnen met hun eigen analyses van dat bestandje en dan met uitspraken, met nekharen gingen overeind staan. De beste vond ik, kijk, het bestand zit vol 0 bytes. Hoe kan dat er doorgeraakt zijn? Ik dacht, in elk willekeurig bestand zitten er 0 bytes. Toen. Al was het maar voor ruimte, je weet niet eens hoe dat... Dus, maar heel veel mensen die het liken en oppikken, dus daar verschoot ik al wat van. Maar wat ik wel een terechte kritiek vond, is ja, hoe geraakt zoiets... Door de maas van net, er was zelfs een intern een engineer die bij Microsoft heeft gewerkt, ook voor Microsoft Defender, en die zei wat wij hadden, maar dat is jaren geleden natuurlijk, maar we hadden hier een aantal fysieke PC's in ons lab, en voordat wij een update mochten pushen, konden pushen wereldwijd, moesten wij hier eerst door een hele testbatch gaan van fysieke machines om te kijken, is er zeker niks mis mee. Als je weet dat je zo'n impact hebt mogelijk op PC's, wereldwijd met zoveel klanten, dan zou je toch wel iets betere testsuites verwachten. Dus dat vond ik wel, ja, opvallend.
Klopt, klopt. Ja, nee, dat is waar. En dat is zeker een element dat meegespeeld heeft in het nadenken over interne procedures bij het uitrollen van nieuwe toepassingen. Zeker, DevOps en DevSecOps klinkt allemaal heel mooi, maar als inderdaad iets niet goed getest wordt en het gaat erdoor, de impact kan gigantisch zijn. Want uiteraard, iedereen kijkt helemaal naar de Microsoft van deze wereld en de Googles van deze wereld. Ja. Maar een beveiligingsbedrijf, à la CrowdStrike, maar ook anderen, McAfee en andere, Carbon Black en dergelijke meer, kunnen hetzelfde voor hebben. Hè. Alles hangt af van mensen. Bedrijven zijn geen bedrijven. Bedrijven zijn mensen die een opdracht uitvoeren, ter goeder trouw. Maar mensen kunnen fouten maken. En kunnen zeggen, ja, AI heeft er niks mee te maken. Het gaat over het controleren van, is dit een goede versie? Is het betrouwbaar? Ja, uitrol. Heeft het ook te maken, Seppe? Dat weten we nog niet. Heeft het te maken met routine? Dat mensen in routine vallen en dan zeggen van, wow, ja, so what?
Het is maar een kleine aanpassing.
Het is maar een kleine... Want het was geen update van de applicatie aan zich.
Nee, nee. Die en vijf jaar geleden. Systemen. Het is eigenlijk gewoon een auxiliaire bestandje dat wordt ingelezen door de kernel driver. Maar ja, als daar dan iets mis is, wordt het wel deel van hetgene wat daar in ring 0 draait. En je hebt het steken natuurlijk. Dus hopelijk, ik vermoed wel dat ze hun procedures nu wel zullen aanpassen. De reactie van CrowdStrike zou dan natuurlijk hun hart vast voor de komende lawsuits die eraan zitten te komen. Ik denk dat ze wel al een voucher voor Starbucks hebben gegeven, voor een koffie aan klanten. Dus dat hebben ze wel al gedaan. Maar ik denk, ja, als grote klant met een $5 koffie, ik denk dat je toch eens langs de rechtbank gaat passeren nog steeds, hoor. Maar ja, de reputatieschade is wel aangericht natuurlijk. En we hebben het ook gezien aan de aandelenprijs. Ze komen er wel bovenop, denk ik.
Momenteel, ik ben aan het kijken, ze komen van een 380 en ze zijn nu op 200, minder dan 240 geëindigd. Dus, en het gaat nog in dalende lijn. Dus het is nog niet in orde. Het is nog niet in orde.
Het is,
Maar het is inderdaad een goed bedrijf qua content. Er is daar iets fout gelopen intern en dat maakt het pijnlijk. Uiteraard, Seppe, zoals altijd, de cybercriminelen hebben onmiddellijk fake websites gecreëerd met fake news,
was ook zo.
Fake phishing en dergelijke meer. Dat
fake
was te verwachten.
Tips, fake tools,
oplossingen.
Die springen erop,
klik op deze link om het te herstellen, ook voor Mac-gebruikers.
Hoe zou je zelf zijn? Je hebt net een buitenkans om zoveel devices in safe mode te laten opstarten en je eigen lekker te installeren op het OS dat onbeveiligd is. Ja, dat is
dus buitenkans natuurlijk. Dat is een buitenkans. Maar ze waren in juni, hadden ze nog heel mooie resultaten geboekt en ze waren echt in stijgende lijn. En dan gebeurt dit en dan gaat je van 390 naar minder dan $240. Dat is slashing the stock price, zoals ze mooi zeggen. Dus dat is een buitenkans. Ik denk, goh, wachten nog tot, want de lawsuits komen. Hè. Men is al bezig om te zeggen van, we gaan $1 miljoen per bedrijf die kunnen aantonen dat ze een aantal problemen hebben gehad. Maar $1 miljoen maal x bedrijven, dat spreekt over een gigantisch bedrag. En de vraag is, hebben ze die cash en de cyber insurance gaat dat niet opvangen, want het is een menselijke fout. Het is geen hacking, het is geen zaak, het is een procedure die niet gevolgd is door iemand. Ik zou niet de persoon willen zijn die die fout heeft gemaakt. Ik denk, die persoon.
Nee, maar zelfs als dat één persoon is, dan nog uiteindelijk, iedereen kan eens moe zijn, iedereen kan een domme fout maken. Het is geen dat ik net zei, je procedures moeten ook goed zitten. Hè? Je moet mensen beschermen tegen dat soort fouten, want iedereen maakt fouten een keer. Dus om het dan op één persoon af te gaan schuiven, moest ik CrowdStrike zijn, dan zou ik dan ook vrij laf vinden. Maar,
Het is 5 jaar geleden nog eens gebeurd en toen hebben we gezegd van, allee jongens, kom aan, dit doe je niet. Maar de impact was toen, omdat het een relatief kleine organisatie was met een innovatief product, toen was de impact niet op de pers, is niet gebeurd, maar we wisten het wel. Dus, en nog altijd, de regel, ik heb het gecheckt, is nog altijd de -1 versie om te vermijden dat we in de problemen komen. Maar helaas heeft het niet geholpen, dus ook...
En compliance-gewijs, als je een grote bank bent bijvoorbeeld, dan zijn er waarschijnlijk ook regels tegen dat je dat niet altijd mag doen ook. Hè. Dus dat is ook een beetje soms het perverse. Dat het is soms een soort van checkbox-mentaliteit, van we moeten deze standaard volgen of dit compliance-niveau. Maar ja, uiteindelijk zijn het ook maar een set van policies en regeltjes. En,
men heeft zelfs geprobeerd, initieel binnen CrowdStrike, om zelfs de schuld te leggen op een testsoftware die ze gebruiken van een ander bedrijf. Maar dat is...
Dat wist ik zelfs niet.
Ze hebben zelfs geprobeerd initieel te zeggen van... Ja, maar we gebruiken een bepaalde testsoftware van een bepaald bedrijf en die hebben een fout gemaakt. Dat was alweer legd geweest door dat bedrijf, uiteraard. Van, sorry, maar dit is testsoftware, die werkt. Het zijn jullie mensen die dat niet goed getest hebben. Dus ook dat wordt inderdaad een zware kluif voor een aantal juristen in security IT, wat nog een specialisatie is, om dat uit te doen. Maar de class action suits in Amerika, die komen eraan. Maar ook wereldwijd, Australië, België.
En veel landen zijn ook niet echt happy met de situatie.
Enige,
dus,
en ik moet wel zeggen, een beetje naar analogie met Log4j... Eén, de community is onmiddellijk heel snel op het verhaal gesprongen. Heeft onmiddellijk gezegd van, dit klopt. Hè, dit is het feit. Het was ook heel visibel. Hè, een blue screen of death, dat is zeer visibel. Daar kun je niet van tussen. Maar drie, kudos voor alle IT-personeel, vooral in helpdesk, die die tsunami van vragen hebben gekregen, die initieel niet wisten. Want
mensen op de baan.
Ja, als je initieel kijkt naar de eerste reacties van, tja, wat blue screen of death, heb je iets gedaan of zo? De verbazing van de initiële reactie tot en met, we weten nu wat het is en we gaan het oplossen. Ja. Ook dat heeft heel veel koelbloedigheid geëist van IT-helpdesk-medewerkers. Maar ook om dan fysiek mensen te gaan helpen of remote mensen te helpen met hun BitLocker-code en het rebooten en de
Ja, en op de luchthavens waren ze alweer boarding passes gewoon op papier aan het schrijven. Dus ze zien ook maar dat mensen uiteindelijk wel resilient proberen te zijn, wat dat mooi is om te zien. Maar inderdaad, Microsoft heeft al aangekondigd, en dat is Microsoft zelfs, dus eigenlijk hebben die er op zich niks mee te maken, dat zij 5000 support engineers hebben de weg opgestuurd na het incident om klanten en bedrijven te gaan helpen. Dat is trouwens de hamvraag. En nu, Microsoft is not amused. En bij Apple hebben ze al een tijdje geleden gezegd, die zogenaamde kernel-toegang op het niveau waar dat wij als makers toegang tot hebben, dat moet stoppen, omwille van redenen zoals dit. Dus die hebben dat al een tijdje afgeblokt. Bij Microsoft en Windows kan dat nog steeds. Niet omdat Microsoft dat wil. Microsoft denkt er ook aan, en denkt er eigenlijk al een tijdje aan, om dezelfde strenge afscherming te voorzien in hun OS. Maar gek genoeg is er een reden dat ze dat tot hiertoe nog niet hebben kunnen doen. En de reden is de regulators van de Europese Commissie. In de tijden van Windows Vista is de eerste keer dat ze dat wilden proberen. En de reden was toen dat de regulator zei, ja, maar dan zorg je er eigenlijk voor, want jullie maken ook antivirussoftware met Defender en zo, dan zorg je er eigenlijk voor dat jullie meer diepere toegang zouden krijgen tot het OS, die je dan zou blokkeren om te gebruiken, om te laten gebruiken door uw competitors. Door mensen zoals McAfee, door bedrijven zoals CrowdStrike, door bedrijven zoals Norton, weet ik veel. En de regulator heeft toen gezegd van, je moet die andere bedrijven ook toegang geven. Waarom dat Apple daar dan mee wegkomt, dat is een interessante vraag. Misschien omdat daar dat concept van competitie in die antivirusmarkt minder speelt. Ik weet het eigenlijk niet. Maar het is wel zo'n beetje van, ja, ik denk, als je wat security-minded bent, het idee om je kernel die laagste niveaus af te schermen voor derde partijen, er valt wel iets voor te zeggen, hè, uiteindelijk.
Goh, ja, en het tweede element natuurlijk, Seppe, is dat veel bedrijven terug een concept gaan herdenken van alle eieren in één mandje steken is ook niet altijd verstandig. Ik heb nog geweten, in het begin van mijn carrière, dat we toen geopteerd hebben, omwille van een aantal wetgevingen, van we gaan twee systemen kiezen. Als het één systeem faalt, hebben we nog altijd het andere. Dan is op zijn minst maar de helft van onze kritische systemen die uitdagen.
Ja, voilà. Maar dan hier, Mark. Het is wel zo, je kan ze niet allebei installeren op dezelfde devices.
Klopt. Dus om je eieren in twee mandjes te splitsen.
Voilà, zo eigenlijk. Maar qua management, jong. Allee, als bedrijf zeg je van, ik wil eigenlijk al die zorgen uitspenderen aan een derde partij. Ik wil daar zelf niet van wakker liggen. En dan zeg je, eigenlijk moet je er twee doen. En je moet zelf dan wat kiezen. Welk departement op dit en welk departement op dat. Of welk device op dit. Wie wil dat doen?
Wel, dat is één element. En ik moet zeggen, er zijn heel verhitte discussies geweest, ook in de CISO-community, in de security-community van leiders, van, ja, maar wacht, wat is dan de oplossing om het te vermijden? Dat werd gesuggereerd, onmiddellijk heel veel, ja, maar wacht, de overlast, de keuzes, hoe weet je dat innovatief is, en dergelijke meer.
Ook al.
Ja, maar kijk, dan kies je voor een risicoverhogende factor door één mandje te kiezen waar je al je eieren in steekt. En als dat mandje breekt, ja, dan heb je pech natuurlijk.
Ja, dus, maar qua kost, je betaalt voor twee subscripties dan ook. Hè.
Wel, en dat was dan het element dat dus ofwel 50-50, ofwel zeggen ze, nee, je moet zorgen dat je een alternatief hebt of een disaster recovery scenario. En als je kijkt naar Brussels Airport, die hadden wel degelijk, ze hebben impact gehad, maar de impact is vrij snel ondervangen, omdat hun disaster recovery plan gewerkt heeft op machines die niet met CrowdStrike draaiden. Dus zij hadden een systeem waarbij ze zeggen van, wij gaan kiezen voor een stukje, niet 50-50, maar een klein segment dat we niet uitrusten met dat systeem, met een hoger risico, want het heeft geen CrowdStrike, het heeft iets anders, maar waarbij dat ze dat segment heel snel hebben kunnen activeren als backup disaster recovery scenario om te doen. En dus kudos voor heel veel van die organisaties die dan wel hebben gezegd van...
Of de helft van de werknemers een Mac geven en de andere helft een Windows. Maar dat is net het punt, hè. Eigenlijk moet je redundantie creëren, je moet eigenlijk een stukje willekeurigheid en chaos inbouwen. En dat is net hetgene dat de meeste managers gaan zeggen, ja, maar dat wil ik juist niet. Alles gecentraliseerd, alles op één lijn, simpel. Maar dan, zwakste schakel in de ketting
ook,
dan. Hè.
Ook naar de aankoopdienst, één keer aankopen, in plaats van twee verschillende bedrijven, dus dergelijke meer. Ik kan u garanderen, Sepp, ik doe een cursus rond continuïteit. De update zal heel interessant zijn om te zien als er nieuwe cursus komt met de nieuwe versie met het CrowdStrike-verhaal, wat de deelnemers gaan reageren van de verschillende oplossingsscenario's. Want er zijn oplossingen, maar zijn ze betaalbaar? Zijn ze onderhoudbaar? Zijn ze efficiënt, effectief? Het hangt vanaf. De wereld zit ook op Microsoft, daar kun je ook over discussiëren. Maar gelukkig is er nog Linux en Mac om als alternatief. Want als het allemaal is, dan zitten we ook op dat verhaal. Eén oplossing is niet altijd... Maar het vereenvoudigt de aankopen, het vereenvoudigt... Enfin, punt is dat dit CrowdStrike-verhaal heel duidelijk een aantal pijnpunten heeft blootgelegd.
Ja,
maar
dat wel.
Ik denk dat heel veel organisaties en directies en raden van bestuur zich gaan nadenken van, ja, maar wacht, kan dat nog eens gebeuren? Absoluut, dat kan nog eens gebeuren. Absoluut. Twee, hoe kunnen we die impact reduceren? En dan zie je toch wel een aantal bedrijven meer voorbereid waren dan bedrijven die er gewoon stonden naar te kijken van, onze servers liggen eruit, alles ligt eruit. Want eindtoestellen en schermen, dat is één ding. Maar als je servers eruit liggen...
Ja.
Dus terug, de mensen met de mainframe, die waren natuurlijk ook tevreden. De IBM's, geen CrowdStrike.
Die die lachen dan natuurlijk. En de Linuxers, die lachen dan ook. Maar iedereen kan
maar het kan voor hebben. Bij Linux kan het voorkomen. Bij Mac kan het voorkomen.
Ik denk, in de tijden van COVID gingen er al stemmen op die zeiden van, maar het volgende wereldwijde, de global pandemic die er nu gaat aankomen, dat gaat een cybervirus zijn. En dat werd toen, kom aan. Ik denk, eigenlijk hebben we nu al een voorsmaakje gehad van hoe dat zoiets er zou kunnen uitzien. En dat zal wel een wijze les zijn, denk ik, voor velen. Maar laat ons kijken of dat CrowdStrike nog bestaat volgende maand.
Ik denk inderdaad dat dat wel een punt is. Maar het was een... hoe dat één menselijke fout zo'n grote impact kan hebben, doet wel nadenken. En dat is een beetje, denk ik, de les die we uittrekken van onfeilbaarheid bestaat niet. En ik denk dat we dat moeten in ons achterhoofd houden. Het is een wijze les. Er zal zeker nog veel over gedebatteerd worden. Het is gebeurd. De vraag is, wat gaan we doen dat dit niet meer kan gebeuren? En dat, zoals je zegt, Microsoft gaat ook nadenken over, moeten we dat rechts op de kernel toelaten zonder controle van onszelf? Moeten we zelf niet een aantal testen doen? Maar dat vertraagt dan weer al de beschermingsgraad en de snelheid om bescherming te doen tegenover nieuwe virussen en nieuwe bedreigingen. Dus het is een balansoefening die zal moeten gemaakt worden de komende maanden en jaren, dat is duidelijk.
Inderdaad. Speaking of Microsoft. Niet enkel Microsoft alleen, maar zijn zij wel die hun vierde kwartaal resultaten pas hebben bekendgemaakt. We horen een beetje tegenstrijdige boodschappen. Langs de ene kant lees je artikels van Wall Street heeft het zo wel wat gehad met die AI en de hype gaat wel liggen. Als je dan kijkt naar de resultaten van Microsoft, dan eigenlijk hetgene wat je daarin leest, is het zit hem allemaal in de cloud en dan voornamelijk in de intelligent cloud, hè? Dus in hun AI-toepassingen. En investeerders kijken naar, als dat het goed doet, dan vergeven we al de rest.
Je begint inderdaad meer en meer vragen te krijgen of reacties rond, ja, maar wacht, de bubbel AI, is het een bubbel of niet? Wanneer wordt het tijd dat we een concrete toepassing gaan zien die effectief werken?
Er is ook trouwens een recent, ook heet Van de Naald, die werknemers bij bedrijven heeft ondervraagd. En allemaal grote spelers in consultancybedrijven en zo verder. En waarbij dat er eigenlijk een heel groot aantal, maar het zijn wel werknemers, dus niet management of executives, maar een groot aantal hebben gezegd, eigenlijk is mijn werklast na de introductie van AI bij ons op de werkvloer, Copilot en zo, voel ik mij meer gestrest, is mijn werklast verhoogd en moet ik eigenlijk nog productiever zijn dan ervoor. Dat is misschien een leuke kanttekening ook om mee te geven. Waarbij dat ik wel denk, ja waarom? Ze hebben eerst heel debat of half debat buiten gegooid, omdat ze dachten, AI gaat het doen. Ja.
En nu blijkt dat het eigenlijk moeilijker is. Twee, ik las ook recent een artikel over iemand die zei van e-mails worden geschreven door AI, we krijgen dat, we vatten ze samen in AI en dan antwoorden terug met een AI-systeem. Zouden we niet terug beter als mens gewoon onze eigen e-mails schrijven? Dus waarbij iemand eigenlijk zei van, ja, en ook ecologisch of sustainability-wise, is dat ook niet echt, worden ook wel kanttekeningen bijgeplaatst van, ja, maar hoeveel datacenters hebben we nog nodig om enkel AI-systemen aan het werk te houden en alle data te verzamelen? Plus, Seppe, er is nog altijd de vraag die blijft hangen over de auteursrechten van teksten, songs, pictures en dergelijke meer. Dus het probleem blijft nog altijd hangen. Hè? Dus, en er zijn beschuldigingen, want Elon Musk met zijn AI-systeem wordt ook beschuldigd van, je hebt u getraind op basis van bronnen die je niet hebt betaald of waar je toestemming hebt voor gevraagd. Er komen heel veel negatieve kanttekeningen, maar inderdaad, er is een heel grote hype geweest rond AI, in een positieve zin van, dit gaat het vereenvoudigen. Maar de vraag is nu van, en er beginnen zich mensen te stellen van, ja, maar gaat dat effectief wel die opbrengsten genereren die men beloofd heeft een jaar geleden, twee jaar geleden? Mm-hmm. En daar worden nu wat kanttekeningen bij geplaatst en krijgen bedrijven à la Microsoft het moeilijker om te zeggen van, ja, maar AI is goed bezig. Het is wel zo, laten we daar eerlijk in zijn, bedrijven à la Microsoft en Amazon bedrijven à la Nvidia hebben geen probleem qua cash, hebben geen probleem qua revenue generation, hebben geen probleem qua omzetcijfers. Maar men zegt van, ja, maar als we specifiek focussen op de AI-dienstverlening, het Microsoft-verhaal, dan worden er wel wat vragen gesteld rond heel de service. Hoeveel is dat nu effectief bijdragen aan de totale omzet of niet? En dan zie je dat het toch wel beperkter is dan men...
Ja, de AI-afdeling van Azure, die groeit, die doet het goed. Dus dat geeft aan, ja, er is ruimte. Maar bijvoorbeeld de Surface, de nieuwe ARM-gebaseerde systemen waarover dat we het hebben gehad, die hebben het bijvoorbeeld, of die zitten nog niet echt in de cijfers, dus daar is nog minder van geweten. We hebben ook heel dat recall-verhaal gehad, dat dan ook niet echt heeft geholpen daarbij. Dus ja, er is groei, zeker in de cloud en AI, maar ik denk dat nu wel zo het moment begint te komen dat mensen beginnen voelen, ja, maar het moet zich wel een keer gaan bewijzen nu ook. Er zijn heel veel andere bedrijfjes die ook op de proppen komen met hun modellen. Je hoort ook van early adopters, van Copilot, die zeggen, ja, het werkt, maar het heeft toch nog wel werk nodig om er eerst al uw eigen interne documenten in te pompen en een integratie te doen, alvorens dat het eigenlijk echt begint op te leveren. Dus die stemmen hoor je nu ook wel opgaan. Dus we zitten zo misschien een beetje in een kantelfase van, ja, de hype is er nog, maar mensen beginnen nu wel te kijken naar de ROI.
Ja, en de Copilot-oefeningen van Microsoft, fantastisch, mooie marketing, mooi gelikt, zeer goed gedaan. Maar inderdaad, mensen vragen zich af van, is dit toegevoegde waarde? En laten we een kat en kat noemen. Als ik een tekst krijg, kan ik nog altijd wel herkennen of het door AI is geschreven of door een mens. Er zitten een aantal zaken in waar je toch wel uit kunt halen van, hier zit toch wel een beetje een AI-achtige textuele gebruiken in dat je toch nog herkent. Dat zal verdwijnen binnen nu en ettelijke maanden of een jaar. Maar het is nog altijd herkenbaar. Dus ook daar stel je soms wel vragen van, wat is de toegevoegde waarde? Maar ik vind het goed, hè, dat men die vragen durft stellen. Het zal de organisaties, alle Microsoft en Meta en Elon Musk met zijn verhaal, maar ook de anderen, stimuleren om ja, effectief te kijken naar de toegevoegde waarde van artificiële intelligentie in de bedrijven en effectief aan te tonen van dat het werkt en opbrengt.
Ja, inderdaad.
Maar ja, we zullen zien wat het geeft naar de toekomst toe. Nee, en dus over de toekomst gesproken, Seppe, ook is er wel wat nieuws te melden in het chips-industrieland of semiconductorland, waarbij er ook wat, net zoals Microsoft, ook Melexis zijn voorspelling heeft gemaakt naar de toekomst van hun productie.
En, ja, Belgische parel. Ja, er is een beetje absoluut goed nieuws en slecht nieuws geweest, hè, in België.
Wel, het is nog altijd een zeer performant bedrijf, maar uiteraard, ja, de impact van de automobielsector weegt natuurlijk op de voorspellingen. Hè. Dus Er worden nog altijd heel performante chips gemaakt. Maar het feit is dat zij heel sterk afhankelijk zijn van de automobielsector. En die draait natuurlijk wat minder. Omwille van dat mensen twijfels hebben wat er gaat gebeuren in de nabije toekomst.
Ja.
Ook naar wetgeving toe.
Ja.
En daarmee zie je wel dat het is een van de beste bedrijven die we hebben.
En hun resultaten liggen nog altijd wel in lijn. Derde in kwartaal lijn, goed.
Met de
dus die hebben eigenlijk vrij mooie resultaten aangekondigd. Is ook positief op gereageerd geweest. Maar dan bijvoorbeeld hebben we Belgan ook gehad. Wat een ander verhaal is.
Inderdaad, dus dan zie je dan dat er een Belgische chipfabriek bestaat, Belgan, B-E-L-G-A-N. Mm-hmm. En die moeten helaas het faillissement aanvragen.
Ja.
Die worden niet gedelocaliseerd.
Na wat? Ja. 2 jaar van activiteit of zoiets? 2 à 3 jaar?
Ja.
Het
is van een Amerikaans bedrijf overgenomen. Mm-hmm. Een soort management buyout.
En ook de auto-industrie. Maar misschien meer te gefocust op die industrie, zoals dat je zegt. En dan een beetje de dupe geworden, denk ik, van de tegenvallende groei in die markt.
Ja, en dat zijn natuurlijk strategische keuzes die men maakt.
Tuurlijk.
En ik snap dat wel. Maar ja, zoals altijd, als een bedrijf in cashflow-problemen komt, dan is het meestal moeilijk om dat nog te herpakken. En dus, als dan ook nieuwe investeerders niet worden gevonden om dat probleem op te lossen, dan is er maar één oplossing en is de boeken neerleggen. En dat is jammer, want het is ook een bedrijf in België.
Ja, het is
de enige actieve chipfabriek.
Ja, ja,
ja. Je spreekt altijd over iMac en iMac. Maar dat Belgan als enige actieve chipfabrikant in België actief was in Oudenaarde, mm-hmm, meer dan 40 jaar, is een jammer einde. Het duidt ook aan dat niet alles in de chipsector goud is en blinkend is.
We hebben iMac ook nog natuurlijk. Ja, spijtig. En inderdaad, zoals je zegt, uiteindelijk, ik denk, een paar honderd, ongeveer 400 werknemers, denk ik, die daar werkten. En ja, voor die mensen natuurlijk ook wel een doffer, hè, om dat te horen. Dus, ja.
Het is een doffer, maar anderzijds, ik denk, in ons Belgische organisatie, zeker naar technologie toe, dat die mensen in principe wel vrij snel opnieuw werk moeten kunnen vinden. Technologie blijft een knelpuntberoep in België, sowieso. Dus die mensen gaan misschien wel werk terugvinden in de technologie sector. Maar ja, alles zal afhangen hoe het afloopt, maar ik heb er wel een goed beeld op. En goed oog op dat die mensen terug aan het werk gaan geraken. Maar het is wel ontgoochelend.
Mm-hmm.
Zien dat ondanks alle oefeningen die men gedaan in investeringen, zo'n bedrijf niet in staat is om te overleven op hun doelgebied. Maar ja, alles hangt af van strategieën, gehokt en verloren.
Ze kunnen misschien naar Duitsland verhuizen, want daar heeft TSMC, de grote semiconductor, bouwer, of een van de grootste eigenlijk in de wereld, heeft aangekondigd dat ze in Dresden een nieuwe top-of-the-line fabriek gaan neerzetten. Wel wat gericht op oudere componenten. Je gaat daar niet de kleinste nanometer chipsets op gaan vinden. Maar toch, een mooie investering. Hij gaat samenwerken met lokale partners en zo. Dus dat is wel een mooi nieuwsfeitje dat er nu toch door is gekomen.
Ja, en de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, zoals ze mooi noemen, is eigenlijk wel bij de grootste fabrikant van gespecialiseerde chips. Zij kunnen niet volgen voor...
Het zijn zij die al de AMD, NVIDIA, Apple chips produceren.
Ja.
Hè? Dus dat is niet NVIDIA zelf die designen de chip, maar de productie gebeurt dus in hun fabrieken met machines geleverd door ASML. Dat is nog zo'n grote speler die je dan vaak ziet, het Nederlandse bedrijf, dat dan de machines maakt. Of ja, machines is zelfs misschien wat neerbuigend, wat is echt wel spitstechnologie. En daarmee, met die fabs of met die machines, doet TSMC het dan. Dus,
Maar, belangrijk, de productie zelf van de modernste komt niet naar Duitsland.
Nee.
Het gaat enkel
over
de oudere, dus naakjes,
de amper 16 nanometer lijn. Dus,
Terwijl men eigenlijk bij TSMC al bezig is over de 2 En de, zelfs 1,4
ja, er wordt gesproken zit. Van 2 en 1 nanometer chips. Samsung natuurlijk is ook een van de grote concurrenten, die praat daar ook over. Dan ook, ja, dat zijn niet dan de chips die je in de laatste, nieuwste GPU's gaat zien voor de large language models, maar dan spreek je weer over industriële toepassingen. En weer opnieuw, daar die autosector ook, hè. Dus ja, het gaat nog interessant worden wat de autosector betreft, zo te horen.
Ja, ja, ja. Maar het is positief dat men Europa kiest en niet in een ander Aziatisch land of in een Amerikaans continent. Dus het duidt wel aan, maar het heeft ook Mexico kunnen kiezen of een andere regio, maar, of India of zo. Maar men kiest echt voor Europa. Ik vermoed dat het ook wel te maken heeft met een stukje die act... die er is rond de chipindustrie, want ook Europa heeft rond chips een bepaalde
heeft
act.
Toch een visie neergezet, hè? Ja, klopt.
Met een visie. Maar het is positief dat men wil ook een stukje verspreiding doen en niet enkel op dat Taiwanese eiland alles behouden. Ja. Maar ik denk dat het een logische evolutie is, Sepp, omwille van het feit dat de vraag zo gigantisch is, dat men niet anders kan volgen als je denkt aan al die datacenters die erbij moeten gebouwd worden, al de extra...
het wordt bijna een recurrent thema in onze podcast. Ik denk om de 3 of 4 episodes hebben we het wel over de chipmarkt en hoe dat het maar blijft verder ontploffen in allerlei toepassingen. Dus dat gaat zich nog niet snel vertragen.
Nu, voor de mensen die naar Dresden willen afreizen, niet onmiddellijk doen, want het zal pas in 2027 klaar zijn. Dus nog 3 jaar eer zo'n fabriek echt klaar is. Ook met een kostenplaatje van 10 miljard, enkel voor de bouwkosten, laat staan nog voor de operationele werking. Dus het zijn wel enorme grote bedragen die ermee gemoeid zijn om dergelijk verhaal tot stand te brengen. En dan moet je het nog onderhouden en doen. Dus ja, de wereld zal er ook totaal anders uitzien in 3 jaar. Dus ook dat is heel fascinerend, dat men nu die investering
al maakt,
doen in Duitsland. En toch pas binnen 3 jaar echt de resultaten gaat zien. Dus ook dat is wel fascinerend, dat klopt. En over fascinatie gesproken, Seppe, we hebben allebei hard gelachen met Logitech en het idee voor de eeuwige muis. De muis blijft een instrumentje dat aan alle endpoints hangt om te gebruiken.
En de Forever Mouse.
Een fantastisch, even fantastisch idee. Fantastisch idee.
Ja. Kijk. Dus... Netflix, je betaalt daar maandelijks een subscriptie voor. Voor Adobe, die zijn daar ook kampioen in. Voor de Creative Cloud betaal je ook een flinke maandelijkse subscriptie. Eender welke software dat je vandaag de dag, of mediakanaal, of whatever dat je ziet, het moet allemaal subscriptie zijn. Het probleem is, de vraag is, we gaan dat ook met hardware doen, hè. Dus de execs bij Logitech, die zijn er niet beter gekomen dan te zeggen, ja, zo'n muis, dat gaat eigenlijk toch wel redelijk lang mee. We moeten daar iets op vinden. Dus jij gaat een abonnement kunnen nemen op het gebruiken van uw muis.
dat kost slechts $200.
Ja, voilà. Het is heel betaalbaar. Er zullen waarschijnlijk modellen zijn die instap zijn en dan laten ze misschien advertenties zien om het te bekostigen. Het idee is, zegt Logitech, kijk, onze software die je daarbij krijgt, die is zo goed en die heeft allerlei fancy functies voor gamers en wat is het allemaal. En ja, die software die wordt wel geüpdate, dus eigenlijk betaal je voor die update van die software. Misschien betaal je ook voor een betere garantieplan, dat als er na 2 jaar iets gebeurt met dat toestel, dat heeft toch wel wat gekost waarschijnlijk, dat je dan misschien ook via die weg betere bijstand krijgt en wat weet ik allemaal. Ik vraag me alleen af, als je abonnement opzegt, wat gebeurt er dan?
Ja, en een computermuis, laat me eerlijk zijn, als je kijkt naar de gemiddelde prijs, de hoogste muis die je kunt inbeelden, computermuis dan, is dit, dat is het niet. Hè. Bedoel, dat gaat hem niet doen. Hè. Bedoel, als je kijkt naar echt een computermuis aan zich, zelfs een gamingmuis aan zich.
Mensen betalen wel redelijk veel voor dat soort zaken. Dat is wel zo, want die moeten het juiste gewicht hebben. Maar het idee is een beetje absurd. Hè. Wat gaan ze doen als je stopt met te betalen? Dan kan je enkel nog maar de linkermuisknop gebruiken of zo.
Het is weer een idee van, we moeten een soort recurrent businessmodel genereren op basis van hardware en een subscription service. Het is een beetje van de pot gerukt. Ik denk dat Logitech zichzelf in de voet aan het schieten is tegen een gruur. Want het is niet dat Logitech de 100% markt van muizen bezit in de wereld. 2, Ik denk ook dat mensen slim genoeg zijn. Oh, inderdaad, zijn ergonomische, draadloos oplaadbare muizen van €200. Maar de meeste mensen zijn al meer dan tevreden als ze een goed werkende muis hebben van, och arme, een paar tientallen euro's. Is dat meer dan genoeg?
Ja, en zelfs als je in dat segment zit, dat echt wilt gaan voor die top-of-the-line keyboards en muizen, dan verwacht je ook dat die kwaliteit navenant is en ben je ook niet geïnteresseerd in al dat soort extraatjes. Het is niet de eerste keer. Bij Logitech is er van alles aan de hand, want eerder dit jaar zijn ze er niet beter op gekomen dan een ChatGPT-launcher toe te voegen aan hun toestellen. Een knopje op je muis en dan verscheen ChatGPT. Ja. En dat is zo weer die recall-affaire waarbij dat mensen zoiets hebben van ja, dat is dan weer de AI-hype, van we moeten nu niet overal AI-knoppen op elk toetsenbord en elke muis zitten toe te voegen. Geef mij gewoon een toestel van goede kwaliteit.
Ja.
Bij Logitech, wie weet door wie wordt dat ingefluisterd. Hè? Dat zal dan weer VC's zijn of investeerders die appelen voor hun geld willen zien. Hè?
Ja, en ik denk, als ik kijk naar een website, ik heb je Logitech-muizen van €25 tot €125. En dat is het maximum dat je kan halen. Maar ze zijn niet alleen. En dat is wat ik niet goed snap, is
ja,
dat
ga
zij
naar Amazon
onderschatten.
En je kunt voor €10 of ga naar AliExpress, bij wijze van spreken. En de markt ligt vol met muizen van allerlei fabrikanten.
Dus ik snap echt niet waar ze op doelen. En inderdaad, het is ik kan niet zeggen dat het een verbruikselement is, een muis. Absoluut niet. Maar je hebt mensen die hun eigen muis liever kopen dan de muis gebruiken van het werk, omwille van het feit dat ze die ergonomie of de kleurtjes of gelijk wat, of het gebruik veel meer appreciëren. Maar het is een relatief goedkoop element om daar dan een soort subscription en forever mouse en hoe je het mogen verpakken doen. Ik denk dat de realiteit wel een keer hard zou kunnen invallen. Het is een leuk concept.
Het is populair, hè? Ook Microsoft heeft al eens een keer het ballonnetje door de lucht ingestuurd van ja, misschien een subscriptiemodel voor Windows. Zou wel kunnen, hè. Wie dat daar ook kampioen in is, trouwens, is HP. Die zijn ook al jarenlang bezig met ja, maar ja, die printer, dat is maar de doos. Maar koop maar een abonnement voor de inkt, hè. Dus je ziet dat overal meer en meer opduiken. Maar ik denk dat mensen toch ook een beetje een soort van afkeer beginnen te krijgen van dat soort modelletjes, want op het einde van de maand zie je wel al die lijntjes verschijnen en stel je toch wel altijd weer de vraag, ja, €5 hier en €6 voor dit en een beetje voor dat. Het wordt lastig behapbaar, hè, op den duur, al die abonnementjes, dus ja.
Ik denk, en zeker als je dan weet dat de meeste muizen soms ook met keyboards komen, wat gaan ze dan doen? De keyboards ook subscription maken?
Ja.
Allee, ik bedoel, ze zijn zichzelf mega in de voet aan het schieten, denk ik. Als je kijkt op gelijk welke site voor een... Als je echt extreem wil gaan, naar een €200, dan heb je echt al een supermuis voor gaming, voilà. Met draadloos, met allerlei kleurtjes op. Maar de meeste mensen voor €20, €25, ben je meer dan voldoende om weg te geraken. En zo'n mensen willen daar echt geen geld aan hangen. Of verwachten dat het gratis bij het klavier bijhoort. Maar ik denk dat ze zwaar moeten opletten bij Logitech. Maar het was een uitsmijter van om u de Forever Mouse...
Ja, ik zou zeggen, ja. Logitech, vindt uw focus terug en zorg dat je kwaliteitsvolle producten bouwt.
Ja, dat is jammer. We gaan dat opvolgen, maar ik denk dat mensen slimmer zijn dan sommige marketingactiviteiten laten doorlopen. En,
dat denk ik ook.
Ik vrees een beetje dat dit niet goed gaat aflopen op termijn en dat de concurrentie in een vuistje lacht van doe zo verder.
Ja, doe maar.
Wij doen wel verder zonder het verhaal.
Absoluut.
Maar bon, bij deze, Seppe, hebben we weer een mooi overzichtje voor de maand juli. Ik kijk uit naar de volgende maand.
Ik ook.
Zien wat men dan gaat tegenkomen van leuke ideeën. Maar ik hoop dat we echt kunnen focussen op de essentie. Wat in IT-land gebeurt.
En hopelijk geen CrowdStrike volgende maand. Hè. Laat ons dat vermijden.
Nee, liefst niet. Inderdaad. Bedankt en tot een volgende keer.